Gemeente, namens de kerkraad zijn er de volgende mededelingen. Deze dienst wordt uitgezonden door RTV Katwijk. U bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rijnsburg. Voorganger in deze middag is dominee J. Westerink uit Urk. We wensen u samen met ons een gezegende dienst toe. En de collecten die zijn vandaag voor de kerk, de diaconie, rente en aflossing en de busjes bij de uitgang voor het adoptiefonds. Tot zover de mededelingen vanavond. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 132, de versen 2 en 12. God is goed, looft hem tezaam. En wat er verder volgt, 135, 2 en 12. De schriftlezing gemeente is vanmiddag uit het Nieuwe Testament, de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 2 vanaf vers 25 en we lezen door in hoofdstuk 3 tot en met vers 10. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen wij Psalm 89 vers 8. We lezen dus 1 Johannes 2 vanaf vers 25 tot 3 vers 10. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 89 vers 8. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degene die u verleiden. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van noden dat iemand u leren. Maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult ge in hem blijven. En u, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien ge weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien, gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En ge weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen, en geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die zijn broeder niet lief heeft. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het woord van de Heer, de gemeente, dat ik u vanmiddag mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte in Johannes 3. En daarvan de eerste twee versen, 1 Johannes 3, vers 1 en 2. Daaruit Gods woord, onze tekst voor vanmiddag. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, wat besteedt u toch een zorg aan ons? Het is alweer voor de tweede keer op deze dag, deze eerste dag van de week, dat u de deuren van uw huis voor ons openzette, ons nodigde om te komen, om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Om ons zalig te luisteren. Want dat is toch uw goddelijke bedoeling. U die recht hebt op onze dood, zegt het immers zo nadrukkelijk op alle mogelijke manieren in uw woord, dat u lust hebt in ons leven en dat u daarom ons goddelozen roept tot bekering en tot het geloof in de gekruisigde Christus. We hadden alle reden, heren, om deze middagdienst te beginnen met de belijdenis dat u goed bent. En dat u daarom toekomt de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging. Van u uit is daar alle reden toe. U weet het wel, dat er misschien in ons midden zijn die zo hoog nog niet gestemd zijn. In ons midden zeggen we, maar we hebben elkaar mogen vertellen dat we vanmiddag via RTV Katwijk ook verbonden zijn met allerlei mensen die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden ook mee willen luisteren. Misschien dat we een enkeling zouden kennen als we dat zouden weten. Maar het overgrote deel niet. En misschien zitten er daar ook wel onder, heren, mensen die eenzaam zijn. Mensen die ergens met het gevoel van de wanhoop deze dienst hebben opgezocht en ervoor zijn gaan zitten om ernaar te luisteren. Maar in wier leven zoveel speelt waardoor ze onmogelijk mee konden zingen, God is goed. En u weet dan wel, want uw ogen doorlopen de ganse aarde en u ziet ook die eenzame die op dit ogenblik hier of daar meeluistert. U weet wel wat er dan speelt en wat er op de achtergrond meeklinkt. U weet van de strijd die er kan zijn in het leven met de zonde, wat een moeite er kan zijn met de gevolgen van de zonde, wat een worsteling het kan betekenen wanneer de macht van de zonde altijd maar weer zo sterk blijkt. U weet van alle dingen af, heren. U ziet het zelfs wanneer er misschien iemand luistert die denkt, wat heeft mijn leven nog voor zin? Zou ik er maar niet een eind aan maken. Heren, wilt u dan geven dat ze mogen merken, al luisteren, dat u van hen af weet? En dat u hen kent en dat u van die worsteling weet? En wilt u ze geven, heren, dat ze door u bemoedigd worden, door u vertroost? Ja, geef dat hier in de kerk en geef dat overal waar mensen met ons meeluisteren. Dat daar de belijdenis mag gevonden worden in het hart. En als het nodig is, dat die geboren wordt in het hart. Ik ben ellendig en nooddruftig. Maar ik merk vanmiddag dat de Heere aan me denkt. En dat geeft toch rust. Dat geeft toch overgave. Heere, zo komen we tot u. Om u te vragen. Wilt u geven dat uw woord mag opengaan? En wilt u door de opening van uw woord en door het krachtige werk van de geest, waar uw dienstknecht van afhankelijk is, en we bidden u, geef hem alles wat u nodig heeft, een stem om te spreken en de leiding van die geest, dat we samen mogen merken dat u van ons af weet. En dat u weet wat we nodig hebben. Als het een vermaning is, Heere, laat die dan maar over mogen komen. Als het een vertroosting is, laat er dan maar plaats voor komen. Hoe dan ook, zou u voor uw eigen eer zorg willen. In de verheerlijking van de Heere Jezus Christus. Aan de harten van zondaren, ouderen en jongeren, kleinen en groten. Wilt u het zo maken, Heere? En geven dat we, wanneer deze dienst afgelopen is, dat ook diegenen die maar moeilijk mee konden komen toen we aan het begin al zongen, God is goed. Dat ze aan het eind, misschien wel met een door tranen verstikte stem, toch mee gaan zingen. Ja, waarlijk, God is goed. Goed voor slechte mensen. Wilt u zo werken vanmiddag, Heren? En zo deze dienst gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot zegen en opbouw van de gemeente. Tot versterking van de ambtsdragers, zodat ze hun dienst met vreugde en ten volle mogen verrichten. Wilt u uw woord gebruiken om kinderen te onderwijzen, om jonge mensen te laten zien, dit zijn de dingen waar het op aankomt in het leven. En als er in ons midden zijn, dan weet u ook van, die voor zichzelf beseffen dat het leven naar het einde toe gaat. Vanwege ouderdom, vanwege ziekte, vanwege wat voor gebreken dan ook. Dat ze mogen geloven. Het einde mag vrede wezen. Vrede betaald met het bloed van het kruis. Vrede door hem die onze vrede wordt genoemd. Zegen ons zo allemaal, Heren, u weet wel wat we verder nodig hebben, dingen die we misschien niet genoemd hebben, maar waarvan u weet, wilt u geven dat we dat mogen merken al luisterende, dat u van ons alle dingen af weet. We bidden om uw zegen voor uw kerk, voor ons eigen kerkelijke leven, wanneer we ook via de pers horen en lezen van spanningen die er toch weer komen en gedachten die opgeld doen en waarvan we vanuit uw woord moeten zeggen, dit is niet het onderwijs dat u ons geeft, Heere. Bewaar onze kerken bij uw woord en breng er ons naartoe terug en geef ons te zien dat de weg van uw woord de enige weg is tot leven en zaligheid. De enige weg waarop we mogen verwachten dat u naar ons omziet. We bidden u voor heel het kerkelijk leven in ons land. U weet wat er allemaal aan de hand is en wat er in allerlei kerken speelt. Heren, soms dan denken we, het lijkt wel alsof er een oordeel over ons land gaat. Maar tegelijkertijd weten we dat de Heere Jezus Christus de grote triomfator is en dat Hij regeert en dat Hij ervoor zal zorgen dat aan het einde alles goed zal zijn, volmaakt en dat er niemand zal ontbreken van degenen die u van eeuwigheid verkoren hebt. En dat er zullen zijn, Heere, een schare die niemand tellen kan. Mensen die van genade leren leven. Als het enige waardoor we leven kunnen en waarmee we sterven kunnen en voor u kunnen bestaan. Zegent u ons, zegen ons land en volk. Zegen onze regering te midden van alle moeite die ook daar in die kringen gevonden worden. En sterk hen die in die regering ook begeren te luisteren en te handelen naar uw woord. We bidden u voor de wereld waarin we leven. Die wereld met zijn verschrikkingen, met zijn rampen, met zijn noden, zijn aardbevingen, zijn tsunamis, zijn vulkaanuitbarstingen en wat al niet. Die wereld die zichzelf verteert in zelfgenoegzaamheid, in eigen gerechtigheid, in het zoeken van eigen belangen boven die van een ander. We bidden u, Heere, voor uw wereldwijde kerk, voor dat deel van uw kerk dat vervolgd en verdrukt wordt. We bidden u voor hen die in gevangenissen en concentratiekampen zuchten. We bidden u voor kinderen die hun ouders moeten missen omdat ze in de gevangenis zitten vanwege het geloof in de Heere Jezus. En wilt u ze laten merken, Heere, dat u ze tot een vader en een God wil zijn. We bidden u voor allen die op eenzame posten staan in dienst van de zending, in dienst van de barmhartigheid of in andere diensten van hulpverlening. Ook daar weet u van, ook dat ziet u allemaal. We bidden u voor Israël. En we vragen van u, Heere, wilt u het deksel van Israëls aangezicht wegnemen, zodat Israël zicht mag krijgen, eindelijk zicht mag krijgen op die grote Heere Jezus Christus, die Davids troon beklom en die het leven betekent voor Jood en Heiden. Ja, voor ieder die in hem gelooft en tot hem de toevlucht neemt. Heere, ontfermt u zich over een wereld vol verschrikking. Ontfermt u zich over mensen die in nood zijn. Ontfermt u zich naar de grootheid van uw barmhartigheden en hoor ons uit genade om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Ter inleiding op de prediking gemeente zingen wij uit de berijming van het gebed des Heren, dat is gezang 5, de versen 1, 9 en 10. 1, 9 en 10 van de berijming van het gebed des Heren. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 73, vers 12. 73, het 12e vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, God is liefde. Als ik dat misschien volgens u een beetje plomp verloren zomaar zeg aan het begin van de prediking, dan denk ik dat de meesten van u er wel mee zullen instemmen. Dat is waar. Zo lezen we dat op kaarten die we toegestuurd krijgen wanneer we ziek zijn. Zo stond dat, vooral de ouderen herinneren zich dat misschien nog wel, op die mooie tekstjes die je vroeger kreeg op de zondagsschool als je een paar keer een psalmversje goed had opgezet. Keurig versierd met wat bloemetjes eromheen. God is liefde. Ja, zegt u, daar moet je ook niet aan twijfelen, want zo staat het immers in de Bijbel, in ditzelfde briefje dat we voor een deel gelezen hebben, 1 Johannes 4, vers 8, daar staat het, God is liefde dus. En toch, als ik nou vanmiddag eens begin met de vragen, is dat wel zo? Is dat wel zo? Als je zo om je heen kijkt in deze verschrikkelijke wereld. Met zijn tsunamis en met zijn aardbeving, met zijn vulkaanuitbarsting. In deze wereld, waarin mensen elkaar zomaar overhoop schieten op straat. Waarin jongeren op school rondschieten en iedereen die ze maar kunnen vinden treffen en het liefste maar meteen ook dodelijk treffen. Is dat nou wel zo? En goed, dan kun je van een heleboel dingen zeggen, dat doen mensen elkaar aan. Al blijft het dan nog de vraag die je zeker ook bij jongeren wel tegenkomt. Ja, maar als wij nou met een almachtige God te maken hebben, en als die almachtige God nou een God van liefde is, hoe kan het dan? Hoe kan God dat dan allemaal toelaten? En op zo'n manier dat je denkt, er komt ook geen eind aan. Is het niet hier, dan is het daar. En is het niet gisteren, dan is het morgen. En dan zijn er inderdaad zoveel van die dingen waarvan je zegt dat daar komt geen mensenhand aan te pas. Als je hoort over de ebola in Congo. Als je denkt aan de tallozen in Nederland die te maken krijgen met dat woord dat we soms niet eens durven uitspreken, maar dat we toch maar rustig tegen elkaar moeten noemen, het woord kanker. Als je denkt aan de slachtoffers van abortus. Niet alleen de kinderen, maar ook de moeders die het zichzelf aandoen, denken ze. En die er later nooit meer op terug kunnen komen. Slachtoffers van euthanasie. Ach, nou noem ik zomaar een paar dingen uit de Losse Polsgemeente, maar u kunt ze allemaal aanvullen. En vooral als er dan iemand hier in de kerk zit die zegt, ja, dominee, je doet die erge dingen wel, maar als u eens wist wat voor ergst er in mijn leven aan de hand is. Dan snapt u toch wel dat voor mij de vraag ook wel eens een keer komt, is die God wel liefde? Gemeente, als we dat nou vanmiddag eens vragen aan iemand van wie we toch mogen geloven dat die het wel kan weten. En als ik dat zo zeg, dan denk ik dat de verschillen die er in de kerk zitten, die snappen dat ik nou denk aan de apostel Johannes. Die man die ook alweer in deze brief die vanmiddag voor ons open ligt schrijft, wij hebben hem lief omdat hij ons allereerst heeft lief gehad. Ja, zegt u, maar daar heb je nou net het punt. Omdat hij ons allereerst heeft lief gehad. Maar hoe weet je dat? Hoe weet je dat, Johannes? Als je deze brief leest, dan merk je dat Johannes een ondubbelzinnig antwoord geeft op die vraag. Niet alleen in deze brief trouwens, hij doet dat ook in het evangelie van Johannes. En dan denk ik, en sommigen met mij denk ik, aan dat machtige woord van het evangelie. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. U weet wel die tekst waarbij de Heere zegt, dan moet je niet om je heen kijken, dan moet je niet naar jezelf kijken, maar dan moet je kijken in de richting waarin ik wijs. Jongens en meisjes, in welke richting wijst de Heere? Wanneer hij zegt, zo lief heb ik de wereld gehad. Weet je wel, hè? Dan wijst hij naar de kribbe van Bethlehem, waar hij zijn eigen kind neerlegt. En dan wijst hij, als je nog een eindje verder kijkt, naar het kruis van Golgotha, waar zijn eigen lieve kind Jezus gehangen heeft om voor zondaren te sterven. Dat is al een ondubbelzinnig antwoord. Als je over de liefde van God wil praten, gemeente, en je begint niet bij de Heere Jezus en de Vader die hem gegeven heeft, dan kom je er gewoon nooit uit. Maar onze tekst geeft Johannes toch nog een iets ander antwoord, al ligt dat natuurlijk in het verlengde daarvan. Want zo begint onze tekst immers: ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. En waar wijst hij dan op? Op het feit dat zondaren kinderen Gods worden genoemd. Nou, dat is de boodschap die vanmiddag naar ons toe komt. Wij horen namelijk in onze tekst, Johannes ziet Gods liefde in Gods kinderen. Drie gedachten. Ze worden kind van God. Ze blijven kind van God. Ze zijn eens volmaakt kind van God. Dus Johannes ziet Gods liefde in Gods kinderen. Ze worden kind van God. Ze blijven kind van God. Ze zijn eens volmaakt kind van God. Wanneer wij de apostel Johannes ontmoeten, gemeente, in dit briefje, betrekkelijk klein briefje natuurlijk, dus als de schrijver van 1 Johannes zou je kunnen zeggen, dan heeft die man in zijn lange leven, hij is inmiddels oud geworden, hij heeft het langste geleefd van al de apostelen, dan heeft die man al zoveel gehoord en gezien, dat hij niet zo gauw meer ergens van ondersteboven is en van opkijkt. Daar herinnert Johannes ook aan in het begin van deze brief, als hij schrijft wat we gehoord en gezien hebben van het woord des levens. Daar raakt Johannes niet over uitgedacht, niet over uitgeschreven, niet over uitgesproken. En dat is ook heel wat natuurlijk. Want dat houdt in, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes. En aan het einde van zijn evangelie schrijft hij dan, er zou nog veel meer van te zeggen en van te schrijven zijn. De wereld zou de boeken niet eens kunnen bevatten, waarin alles beschreven is van wat God aan liefde heeft geopenbaard in de zending van zijn Zoon. En als Johannes daarover begint, dan weet hij gewoon niet meer van ophouden. En tegelijkertijd, al is het nog zoveel, het is tegelijkertijd weer altijd samen te vatten in die ene naam. De naam van Jezus die door de Vader gezonden is en die door de Heilige Geest verheerlijkt wordt. En altijd maar weer is de bedoeling, en dan zie je de vinger van de schrijver en van de apostel wijzen, opdat u gelooft in hem en opdat u het leven vindt in hem. De gemeente, die Johannes, die dus werkelijk wel wat gewend is en die op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen, toch ook wel vertrouwd is geraakt met het evangelie, die Johannes schrijft in onze tekst, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. En ik weet niet of ik het duidelijk kan maken met mijn intonatie, gemeente, maar ik hoop dat u allemaal aanvoelt dat Johannes zich hieruit met verbazing, met verwondering. Iets van, mensen, moet je nou eens kijken? Mensen, moet je nou eens horen? Ongelooflijk. Je verstand zou erbij stilstaan. Gemeente, het is goed dat we ons dat om te beginnen realiseren. Wij die uiteindelijk voor het overgrote deel natuurlijk wel wat vertrouwd zijn geraakt met die evangeliewoorden, die de dingen misschien dogmatisch ook best op een rijtje kunnen zetten. Johannes zegt, hier kan ik met mijn verstand niet bij. Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand eerbiedig stil. Nou, dat moet dan toch wel wat wezen, zeg ik. We zeiden net tegen elkaar, Johannes is inmiddels wel wat gewend. Nou, laten we het maar vragen, gemeente. Johannes, waar heb je het nou eigenlijk over als je zo hooggestemd spreekt? Als we het dan hebben over de woorden van onze tekst. En als we erop letten in welk verband hij die woorden van onze tekst spreekt. Dan gaat het ons langzamerhand, als het goed is, toch wel een beetje dagen wat Johannes nou eigenlijk bedoelt te zeggen. Weet u wat ons helpen kan? Dat is trouwens bijna altijd zo, hè? Als je luistert naar een preek over een tekst, dan is het, als het goed is, zo dat de voorganger ook wat vertelt over het verband waarin die tekst staat. Nou, dat is hier ook het geval. Want dan moet u eens luisteren naar het slot van het vorige vers, dus het laatste vers van 1 Johannes 2. Daarom heb ik daar ook nog wat van gelezen. Waar spreekt Johannes daarover? Daar spreekt Johannes over het wonder van de wedergeboorte. Mensen die uit God geboren zijn en die nu door de Vader zijn kinderen genoemd worden. Daarin ziet Johannes de liefde van God schitteren. Een liefde zo oneindig groot. In een iets ander verband, maar ook in hetzelfde toch eigenlijk, heeft een Engelse dichter, Isaac Watts, gezongen van die liefde, die love. So amazing, so divine. Engelse woorden klinken wat dat betreft soms nog net ietsje hoger dan de Nederlandse, vind ik wel eens een keer. Liefde zo verbazingwekkend, zo goddelijk. Moet eens kijken, zegt Johannes, je gelooft je ogen en je oren niet. Zo'n grote liefde. De Vader noemt ons zijn kinderen. Nou moet ik dat nog nader uitleggen, gemeente. Als ik dat wel kan. Laten we nou gewoon maar eens kijken naar een paar woorden uit onze tekst. Dan moet u allereerst eens even letten, gemeente, op dat woordje dat in onze tekst staat. Het woordje ons. Ons. Wie zijn dat? Dat zijn mensen. Kinderen van Aram. Een allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen, zoals het bij de doop is gezegd van een ieder van ons. Als u gedoopt bent, dan zijn dat de dingen die hier geklonken hebben. En een vader en een moeder die zei, ja, dat is zo met ons kind. Een allerhande ellendigheid aan de verdoemenis, dat wil zeggen aan het eeuwige oordeel onderworpen. Als je dat wil aanduiden met een paar woorden die wij dan wel eens gebruiken. We zijn allemaal deugnieten, gemeente. We zijn allemaal goddelozen. We zijn vijanden. We zijn haters van God en van de naaste. Kinderen des torens die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij ze van nieuws geboren worden. Kijk, daar heb je dat woord uit vers 29 van het vorige hoofdstuk. Van nieuws geboren. We gaan naar een ander woord kijken. Dat woord dat spreekt van God. Net ging het over ons, nu spreekt het ook van God. Johannes noemt hem vader in onze tekst. En ja, dan kan het niet missen, maar dan denken wij in de kerk meteen dat hij de vader van de Heer Jezus is. Wat heeft het God gekost om vader te zijn? Van ons. Nou, dat weten de jongens en meisjes natuurlijk ook wel. Wat heeft God daarvoor over gehad? Dan kijk ik weer bij die kribbe en dan kijk ik weer naar dat kruis en dan zie ik Gods eigen lieve kind Jezus. Die heeft die Vader gegeven. Dat is ook weer een woord uit onze tekstgemeente. Gegeven. Zo lief had God die ons. Hij gaf zijn Zoon, mens geworden, om ons mensen en om onze zaligheid, arm geworden, daar hij rijk was. De Zoon die knecht geworden is, die zichzelf vernederd heeft, gehoorzaam geworden tot in de dood, ja, de dood van het kruis. Maar gemeente, daar is onze tekst dus vol van die gevende liefde van God de Vader en van God de Zoon en van God de Heilige Geest. En waarom gaf God zo zijn liefde? Opdat zondaren kinderen God zouden worden. Opdat ze aangenomen zouden worden tot kinderen. Als u dat moeilijkere woord wilt gebruiken, dat tegelijkertijd ook onder ons bekendheid heeft gekregen. We zijn geadopteerd, zegt dat woord. Zoals wij kinderen adopteren soms. Dat wil zeggen, ze worden op onze naam overgeschreven. Zo heeft God om Christus, zijn lieve Zoons wil, zondaren geadopteerd tot zijn kinderen. Wordt zo prachtig verwoord, gemeente, in zondag 13 van de Heidelberger Catechismus, als dat belijdenis wordt gedaan van Jezus, die de enige geboren Zoon van God is. En dan wordt er achteraan gezegd, om alle teleurstelling te voorkomen, maar wij zijn toch ook tot zijn kinderen aangenomen. Dat is wedergeboorte. Mensen die een nieuwe schepping worden, van nieuws geboren. En dat is een gave van God, omwille van zijn Zoon. Onverdiende zaligheid. Er is niks van mij bij. Ik krijg het uit zijn genadige vaderlijke volheid. Alleen om Christus wil noemt God ons zijn kinderen. Daar zegt de tekst ook wat van, hè? Daar zegt de tekst dit van. Namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daar is die God aan het woord. En u weet het wel uit de Bijbel als het goed is. Als God aan het woord is, dan zegt hij nooit zomaar wat. Wij zeggen zo vaak zomaar wat. Hè. Maar als God iets zegt, dan heeft dat woord kracht. Dus een Nederlandse voetbalclub die zingt dan van geen woorden maar daden. Dat zou je in het Hebreeuws niet eens kunnen zingen, want dan zou je twee keer hetzelfde woord kunnen gebruiken. Dat woord van God, dat heeft kracht. Dat woord van God, dat is daad. In de scheppingsmorgen is dat al gebleken toen God zei, midden in de duisternis die er heerste, over deze wereld kloot. Er zij licht en er was licht. Zo zegt God in onze tekst, jij bent mijn kind. En dan is het zo. Wij toch ook, zegt dan zo'n kind, om Christus wil. Tot zijn kind en erfgenaam aangenomen, geadopteerd. Hij heeft het gezegd. Maar kijk gemeente, dat is het wonder dat Johannes hier brengt tot die uitbundige uitroep. Ziet welk een liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat kan Johannes niet klein krijgen. Dat kan Johannes niet verder onder woorden brengen. In onze vertaling is dat al heel erg duidelijk. Er zijn oude handschriften, gemeente, die het misschien nog wat duidelijker verwoorden. Want in die oude handschriften, en het is altijd maar de vraag, welk handschrift is nou het meest juiste? Hè? Dat is een hele wetenschap, waar zeker bij Bijbelvertaling ook heel nauwkeurig naar gekeken wordt. Er staat in dat eerste vers, ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat we kinderen Gods genaamd zouden worden. En dan komt er in bepaalde handschriften nog een heel klein zinnetje achteraan. In het Grieks eigenlijk maar twee woorden. Kai esmen. Heel gemakkelijk te vertalen. En wij zijn het. Wij zijn het ook. Wij zijn het. Gemeente, dat is een machtige geloofsbelijdenis natuurlijk. God zegt, je bent mijn kind. En ik zeg, ik ben het. Ik ben het. Weet u, ik moet er altijd weer denken als ik dit soort woorden hoor en lees. Aan een blinde zangeres, een sopraan die we vroeger op Urk hadden. Ze is inmiddels al lang overleden. Maar ze zong een keer bij ons in de Maranatenkerk. Het was misschien tegen kerst of zo, ik weet niet meer. Met een van de bekende Urker koren. En ze stond daar in een stampvolle kerk. En daar werd ze natuurlijk niet door gehinderd, want ze zag geen mensen. En toen zong ze. En ik hoor het altijd weer wanneer ik dat lied hoor citeren. Of wanneer een ander dat zingt. Toen zong ze zo voluit, ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. Ik ben gekocht met het bloed van mijn Heer. En dat bloed geeft mij recht meer te zijn dan een knecht. Ik ben zijn kind. Niets verblijdt mij zozeer. Kijk gemeente, ik weet natuurlijk niet precies of die twee woordjes er in het oorspronkelijke nou bij stonden of niet. Het zou best eens een keer kunnen zijn dat een of andere enthousiaste monnik die aan het overschrijven was van dat Bijbelgedeelte. Dat hij er heel spontaan zelf aan toe heeft gevoegd. Zijn eigen belijdenis. En wij zijn het. Ik toch ook. Zijn kind. Geadopteerd. Wedergeboren. Uit God geboren. Als ik op die manier geprobeerd heb de tekst een beetje uit te leggen, gemeente, dan mag ik nou wel een vraag stellen. Of liever gezegd, ik denk dat de tekst zelf die vraag stelt. Het is een vraag aan u en aan jou en aan mij. Stem je daarmee in? Ik weet wel, er zijn er onder ons altijd weer die zeggen, ja, dat kun je zomaar niet zeggen dat je een kind van God bent. Dat weet ik ook wel, gemeente. Ik zeg het ook niet zomaar. Ik kom er zometeen wel op terug. Maar mag ik nou beginnen met de vraag aan de ouderen hier in de kerk. Zeg nou, stem je daarmee in? En mag ik dat vragen ook aan de kinderen in de kerk? Als het goed is, bidden die kinderen inderdaad toch om. Dan denk ik aan die Urkermoeder die mij ooit een keer geleerd heeft. Het vijfde couplet van ik ga slapen, ik ben moe. De meeste jongens en meisjes zullen hier wel weten wat dat is te bidden. Ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. En als je dan ietsje groter wordt, dan leer je het tweede coupletje. En verder het derde coupletje en het vierde coupletje. Weet je wat het vijfde is? Luister Heer wat ik u vraag. Een nieuw hartje wil ik graag, dat eerbiedig luistert, stil en gehoorzaam volgen wil. Nou gemeente, als je dat dan aan je kinderen leert, dan betekent dat dat ik aan iedereen hier in de kerk mag vragen. Bent u, ben jij Gods kind? Mag je geloven dat de Heer je zo noemt? Mijn kind. Dan zegt iemand, dominee, daar hoef je niet zo druk over te doen, want natuurlijk ben ik een kind van God, ik ben toch gedoopt. En misschien zit er ook wel een jongen of een meisje in de kerk, dat zegt de juffrouw, op school heeft het ons geleerd te zingen, kinderen van één vader zijn wij allemaal. Als onze kinderen dat leren, dan wordt het hoog tijd dat u als vader en moeder eens naar school stapt en zegt, mag je dat mijn kind wel leren? Is dat wel waar? Bij de doop hebt u wat anders gezegd. Bij de doop hebt u van uw kind niet gezegd, het is een kind van de Vader, maar toen hebt u gezegd, het is een kind van de toorn, dat in het Rijk van God niet kan komen, tenzij het van nieuws geboren wordt. Kijk, Johannes zegt hier in onze tekst ook niet, natuurlijk zijn wij allemaal kinderen van God. Johannes zegt, moet je nou toch eens kijken wat een liefde de Vader bewezen heeft. Met andere woorden, dat is het minst vanzelfsprekende wat je me denken kunt. Dat u en jij en ik kind van God zouden zijn. Dat is een wonder. Gelukkig, zegt iemand anders hier in de kerk, gelukkig dat u dat zegt, dominee, want ik dacht wel, welke kant gaan we op, want ik ben het niet. Misschien is dat wel eerlijk dat u dat zegt. En dat is dan het mooie daarvan. Maar als je nou vanmiddag hier in de kerk zit en je moet zeggen dat je geen kind van God bent, dan is dat wel erg, gemeente. Is dat wel erg? Want van wie bent u dan een kind? Je bent toch niet zomaar in deze wereld neergeploft, ergens vanuit de lucht komen vallen. Wie is dan je vader? Nou, de Heer Jezus heeft dat een keer heel duidelijk gezegd tegen de Farizeeën. Die dachten zo ongeveer dat ze de elite waren van het verbondsvolk. En toen zei de Heer Jezus tegen ze, jullie zijn uit je vader de duivel. En als u zegt dat u geen kind van God bent, wat moet ik dan anders zeggen? Van nature zijn wij uit onze vader, de duivel, onderweg naar de eeuwige ondergang. En dat betekent dat we niet delen in de liefde van God, maar dat de toorn van het lam op ons wacht. Als je geen kind van God bent, wat ben je dan? Als u eerlijk bent, dan moet u zeggen, ja, dat is wat mijn vader en moeder van me gezegd hebben bij de doop. Ik ben een kind des torens dat in het Rijk van God niet kan komen, tenzij het van nieuws geboren wordt. De Heer Jezus heeft daarover verteld in de gelijkenis van de verloren zoon, weet u wel, dat is een hele bekende. Die jongen die de deur uitging. Met het goed van zijn vader en dat heeft hij doorgebracht. Nou, hebben we het er maar niet over op welke manier, maar op een gegeven ogenblik zat hij achter de varkens en zelfs het varkensvoer, dat werd hem nog niet gegeven. En hij zei, ik ga dood van de honger hier. Dat is ook eerlijk. Als je het bij de wereld kiest, dan komt er een moment dat je moet zeggen, ik sterf hier van de honger. Dat is wat de wereld je tenslotte te bieden heeft, jonge mensen. En als die jongen dan weer naar huis gaat, dan gaat hij naar huis met de belijdenis. Ik ben niet meer waard uw kind genoemd te worden. En er is niemand van ons die van nature wat anders kan zeggen. Niet waard Gods kind genoemd te worden. Alleen gemeente, dan komt hij bij de vader thuis. En dan zie je die vader die naar die jongen toe rent. Spurgeon heeft het gezegd, hij heeft geen eens tijd om het hek open te doen. Hij rent door een gat in de heg, zo hard als hij kan naar die jongen toe. En hij valt hem om de hals en hij zegt, mijn zoon, hoort u het? Wat die jongen zelf zegt, dat ben ik niet waard. Vader zegt, mijn kind, verloren maar gevonden, dood maar levend geworden. Misschien heb je dat verhaal wel eens gehoord, dat is een heel bekend verhaal. Dat speelt oorspronkelijk af in Zweden, gemeente. Later zijn er wel eens andere plaatsen voor genoemd, maar dat geeft tenslotte ook niet zoveel. Maar dat is een verhaal van een jongen dat net als die verloren zoon op een gegeven ogenblik de deur uit was gegaan. Omdat hij thuis niet meer uit kon houden, omdat hij koos voor de wereld. En daar is hij in vastgelopen, net als die jongen die tenslotte daar achter de varkens terecht kwam en daar dood dreigde te gaan van de honger. Die jongen die toen berouw kreeg en die toen een brief naar zijn ouders schreef. Vader, moeder, ik zou zo graag weer thuis willen komen, maar ik weet niet of u me nog wel ontvangen wilt. En wat schreef hij toen? Hij wist maar al te goed zijn ouderlijk huis, dat stond er in Zweden ergens langs de spoorlijn, niet zo ver van het station. En toen schreef hij, ik kom met die trein op die dag, op die tijd. En als ik nou weer thuis mag komen, zou u dat dan willen laten merken doordat moeder een witte doek in de vruchtboom hangt die vlak bij de spoorweg staat. Als ik niks zie, dan ga ik met de trein verder. Dan ziet u me nooit meer terug. En die jongen die komt op die bewuste dag met die bewuste trein. En je voelt natuurlijk wel, die jongen die heeft een geweldig stuk spanning in zich. En die zit al heel vroeg aan die kant van de trein het raam uit te kijken of hij nog niet de boomgaard achter het huis van zijn ouders ziet. En of hij daar dan misschien iets ziet van een teken. En dan komt hij aan. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij dat die hele boomgaard boordevol hangt met witte lakens. Moeder heeft de hele linnenkast leeggehaald. Als één machtig getuigenis van die ouders. Kind, je bent welkom thuis. Zoals we dat ook gezongen hebben, ons hart, o God, die alles ziet, veroordeelt ons in het naderen niet. Het zegt daar ge op ons bidden, let gelovig amen op het gebed. Gemeente, is dat herkenbaar? Spreek, Heere, uw knecht hoort. Leer me naar uw wil te handelen, dat je pleit op die voorspraak waarover Johannes in deze brief ook schrijft. De Heere Jezus Christus die het voor je opneemt. Ik herhaal die vraag nog maar een keer, gemeente. Bent u een kind van God en ben jij het? Als het niet in de oorspronkelijke tekst heeft gestaan, 1 Johannes 3 vers 1. Dan heeft al heel vroeg iemand erbij geschreven. Wij zijn het. Zou u nou vanavond dus met uw Bijbeltje naar uw slaapkamer willen gaan? En zou u eens ernstig willen overwegen voor Gods aangezicht? Of je dit erbij mag schrijven. Ik ben het. Genade. Genade Gods. Gemeente, dat is eigenlijk het belangrijkste van onze tekst. Maar dan moeten we natuurlijk nog wel even verder luisteren. Dan kom ik aan het tweede deel van vers 1. En daar staat, daarom kent ons de wereld niet, omdat ze God niet kent. En dat is een tekst, gemeente, die ineens heel duidelijk maakt waarom een christen het zo moeilijk kan hebben in de wereld. Je wordt een onbekende. Een vreemdeling. Ja, dat is een woord dat de Bijbel wel vaker gebruikt. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Gemeente, dat is de realiteit van de samenleving die met God geen rekening houdt. En dat is moeilijk voor de kinderen van God. Mensen kennen je niet, mensen begrijpen je niet, mensen die zeggen waarom kies je zo en waarom doe je zo. Dat is toch onzin? En we hebben dat vandaag de dag in Nederland al een hele tijd. Dat op alle mogelijke manieren alles wat met de christelijke samenleving te maken heeft, uit onze samenleving moet worden weggepoetst. Denk alleen maar aan wat ze nou in de Tweede Kamer weer willen uithalen met Cyrus. Dat heeft hier alles mee te maken, gemeente. En dat is op allerlei gebieden, dat is op het gebied van huwelijk en seksualiteit. En dan moet je een paspoort kunnen vragen waarin je niet meer zet of je man of vrouw bent. En dat heeft te maken met al die ethische vragen die op alle mogelijke manieren op ons afkomen. Dat heeft te maken met het onderwijs en dat heeft te maken met de politiek. Mensen halen de schouders op en mensen zeggen, politiek moet toch neutraal kunnen zijn. Maar neutraal is in dat verband altijd antichristelijk als het erop aankomt. Misschien moet ik daar ook een voorbeeld van geven, gemeente. Want ik wil graag dat jonge mensen deze tekst ook goed begrijpen. Kijk, ik kom uit Elburg oorspronkelijk en als ik daar nog eens een keer kom, dat is ook niet elke dag natuurlijk, maar dan loop ik daar wel eens wat rond te kijken en dan heb je wel eens een keer dat iemand tegen je zegt, zoek je soms wat? En dan vertel je, kom je vandaan? Zijn ze, van wie ben je er dan een? Dan zeg ik, van die en die. Ja, ik heet Westering, nou half Elburg heet zo, dus daar schiet je niet zo gauw wat mee op. En dan kan het best wezen dat je dan nader uitleg geeft, een bijnaam, dat is misschien hier ook nog wel zo. Als je Heemskerk heet, dat je er ook nog wat bij moet zeggen, want anders kom je er ook nog niet uit. En dan kan het wezen dat die ander de schouders ophaalt en die zegt, nou, dat weet ik niet, die ken ik niet. Maar het kan ook wezen dat ik iemand tegenkom die zegt, van wie ben je er dan een? En zeg, van die en die. Dan zegt hij, oh, ja, maar nou kan ik je thuis brengen hoor. Ik heb je vader nog gekend en ik heb je opa nog gekend. Als we het goed bedenken, dan zijn we zelfs nog wel familie. Nou, dat vinden we nou in de tekst ook, gemeente. Dat vinden we in de tekst ook. Heel duidelijk. Oh ja, wij herkennen je. We zijn een familie. Maar er zijn er een heleboel die vervreemd zijn. En die je dus niet herkennen en die niet snappen waarom je als christen op een gegeven ogenblik ja zegt, waar een ander nee zegt. En als christen tranen met tuiten kunt huilen, waar een ander staat te juichen en te dansen en omgekeerd. Maar het wordt nog sterker, gemeente, als de tekst zegt, nu zijn wij kinderen Gods, maar het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Kijk, dan heeft Johannes het niet meer over de moeite die anderen met een christen hebben. Kent u misschien ook wel wat van in uw leven, in uw werken, op school, in je studie. Maar dan gaat het over de moeite die je persoonlijk hebt. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Dat betekent eigenlijk dat je jezelf de vraag stelt, ben ik wel een kind van God? En dat is niet omdat een ander er zo weinig van ziet misschien, maar je ziet er zelf zo weinig van. Want dan ben je wel een nieuw schepsel, maar je hebt nog zoveel te strijden met dat oude. Er is nog zoveel in je leven van wat Paulus in Romeinen 7 zegt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Je moet je nooit laten wijsmaken dat woorden zijn van Paulus voor zijn bekering. Dat klopt helemaal niet in het verband. Maar het is de Paulus na zijn bekering die daarover klaagt. Of hebben jullie daar geen last van? Die drie doodsvijanden die niet ophouden ons aan te vechten. Ik denk alweer aan een Engelsman die eens een keer gezegd heeft, dat wordt zo'n grote vraag voor me. Am I his or am I not? Ben ik van hem of ben ik het niet? En daarbij kan dan nog komen de moeite van de gebrokenheid van het leven op aarde met ziekte en met zorg en met dood en met teleurstellingen. Dat je zegt, de goddeloze gaat het voor de wind en mijn bestraffing is er elke morgen. Dat het leven zo zwaar wordt en dat je zoveel te strijden hebt en zoveel te zuchten hebt. En dat het zo vaak nacht is. En dan toch kind van God. Daar staat in de tekst, geliefden, nu zijn wij kinderen van God. Toch, ondanks dat alles, hij heeft het gezegd en hij herroept niet. Hij laat het werk van zijn handen niet los, zelfs niet in het dal van de schaduw en van de dood. Want dan mag die mens het ineens belijden. Gij zijt met mij en uw stok en uw staf die vertroosten mij. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Want de Heere zegt, als je moet gaan door het water, ik zal bij je zijn. En door het vuur, het zal je niet verbranden, want ik ben met je om je te bevrijden. En weer zie je op de achtergrond de persoon van de Heere Jezus Christus, die het water van het oordeel is ingegaan. En die door het vuur van Gods toorn is getroffen daar op Golgotha. En die zo een God van nabij is. In dat water waarvan je denkt, straks dan verdrink ik. In dat vuur waarvan je denkt, straks dan verbrand ik. De Heere zegt, ik zal nooit herroepen wat ik één keer heb gesproken. Kijk, en dan kunnen er wel een heleboel vragen in je leven zijn. Heere, waarom moet dat nou zo? En waarom gaan uw kinderen nou zo vaak door veel verdrukkingen heen het koninkrijk Gods in? Dat gebeurt nogal eens een keer, gemeente, om dat kind te leren dat hij een vreemdeling is hier beneden. En dat hij op weg is naar huis. Want er wacht een andere, een betere toekomst. Daar spreekt de tekst tenslotte ook van. Als hij zal geopenbaard zijn. Zie, de bruidegom komt. En dan is al dat oude voorbij gegaan, gemeente. En dan komt er een einde aan de strijd tegen de zonde en tegen de duivel en tegen de wereld en tegen je eigen vlees. Want dan zal er niemand meer zeggen, ik ben ziek. En dan zal het nooit meer nacht zijn. Dan zullen Gods kinderen gelijk zijn geworden aan hun getrouwe Heere en Zaligmaker. Dan zullen ze ten volle en voor eeuwig zijn koninklijk kind door de Vader bemind. Alleen gemeente, en dat moet ik er toch nog wel even bij zeggen, dan is ook de genadetijd voorbij. En dan blijft er alleen maar over eeuwige nacht, eeuwige ondergang, voor wie niet Gods kind is. Ach, het feit dat we hier vanavond mogen zijn, gemeente, betekent dat ik mag zeggen, dat ik moet zeggen, dat de poorten van het Vaderhuis nog wijd openstaan. En dat die Vader nog roept, kom naar huis, kom naar huis. Dat het nog klinkt, dat evangelie, dat een zaad van de wedergeboorte is. En dat er nog is die trekkende liefde van de Vader. Maar er komt wel een ogenblik, gemeente, dat die deur gesloten wordt. En dat de Vader zal zeggen tegen hen die buiten staan, ik heb je nooit gekend. Ik heb je nooit gezien als een smekeling aan de voet van het kruis. Maar gemeente, wat zal dat een vreugde zijn voor hen die de Vader eens hoorden zeggen, mijn kind, verloren maar gevonden, dood maar levend geworden. Ze zullen hem zien die hen kocht met zijn bloed. Ze zullen hem zien zoals hij is. Gemeente, dan kunnen we van alles en nog wat gaan zitten fantaseren van de hemel en van de nieuwe aarde. Maar ik denk dat dat het belangrijkste en dat dat het enige is tenslotte en het rijkste. Dat hij mag zien, zoals hij is. Als hij zijn handen ophoudt, dat je tekenen van de spijkers zie, die door zijn handen zijn geslagen toen hij mij kocht op het kruis van Golgotha. Gemeente, het zal groot zijn als je niet meer zult zondigen. En het zal groot zijn als je niet meer ziek hoeft te worden en niet meer hoeft te sterven. Maar dit is het grootste. We zullen hem zien zoals hij is. De discipel die Jezus lief had, ziet er met een diep heimwee in zijn hart naar uit. Hem zien, het lam dat geslacht is. Hem zien. Zaligheid niet af te meten, vreugd die alle smart verband. De martelaren onder het kruis hunkerden naar die toekomst toen ze de Nederlandse geloofsbelijdenis onder leiding van Guido de Bray afsloten met die machtige woorden. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods. Welke zijn in Christus Jezus onze Here. Ja, dan zal ik gedurig bij hem zijn. Hem al mijn liefde waardig schatten. Dan heerlijkheid. En dan gemeente, dan zie ik pas echt hoe groot die liefde is. Amen. wij willen samen danken. Heren, wat een machtig evangelie. Dat evangelie van de liefde van u en Jezus Christus. Ach, er zitten misschien wel in ons midden nog die zeggen het is me te groot. Als ze dat zeggen, heren, met het oog op zichzelf, och, dan zit er niks verkeerds in. Als we maar niet klein van u denken. Van u, die zo grote liefde bewezen hebt. In de zending van uw zoon. Alleen met die bedoeling. Dat zondaren kinderen van u zouden worden. U brengt er alles voor mee, heren. U wilt er alles aan doen. Geprezen zij uw naam. Geef ons grote gedachten van u. En van uw wondere genade. Heb dank voor wat u gaf. Ga met ons de avond in. U weet welke gedachten we meenemen. Vult u ze maar met uw geest. En zegen ons in de komende week. Bewaar er ons voor dat we voor u zouden verschijnen zonder dat er die genade van de wedergeboorte is. Waak over ons allen. Sterk ons tot onze taken. Zegen onze kinderen, onze jongeren als ze vakantie hebben. Zegen dominee Den Butter in zijn werk in Brazilië. Breng hem veilig weer terug. Op uw tijd. Geprezen zij uw naam. Nu. En tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen tenslotte het tweede vers van Psalm 68. 68 vers 2.
Thank you.
Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u en jou zijn vrede. Amen.